Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Lukt het Feyenoord om na 20 jaar weer een Europese finale te halen? De Champions League finale is in ieder geval een Spaans-Engelse finale. Kan Chelsea failliet gaan en de blessureboeg van Ajax die groeit? Het zijn de onderwerpen in de AD Voetbal Podcast van 5 mei. Die doen we vandaag met Mikkel Schouka vanuit Marseille. Bonjour, bonsoir. Goedendag.
Bonsoir, Etienne.
Ja.
Bonsoir.
Hoe is Marseille? Laten we even mee beginnen voordat we naar het feitje gaan. Leeft het toe naar de wedstrijd van Feyenoord?
We nemen het op, hè, in de avond natuurlijk. Dus voor de mensen. Maar in de haven geloof ik wel een iets wat grimmige sfeer ontstaan. Ik weet niet of je dat bedoelde met de vraag hoe is Marseille. Maar daar krijg ik verder niet zo gek veel van mee, want ik zit dichter bij het stadion. Maar ja.
Maar merk je wat van een Conference League finale in Marseille? Of een halve finale, merk je daar wat van?
We hebben natuurlijk de persconferentie gedaan. En de gebruikelijke plichtpleging, hè, de elftallen die trainen en zo. En dan merk je wel dat er een grote wedstrijd op het spel staat. En waar je dat vooral bij Feyenoord rondmerkt is. Ik noemde het vandaag tot leedvermaak van een paar mensen van ESPN. En het was ook met een knipoog. Succesjournalisten. Ja, we zijn natuurlijk in Zweden geweest, in Luzern, in Praag, in Berlijn. En toen was er bijna niemand. Hè, perskamers vaak leeg, 2 of 3 mensen. Je had alle tijd om een vraag te stellen. En nu zijn er natuurlijk legers aan persmensen uitgerukt. Televisiestations met 10, 12 mensen komen. Dus ja, je merkt gewoon dat dit een grote wedstrijd is. Er is verder natuurlijk niet zoveel deze week. Dus je proeft wel dat er iets groot staat te gebeuren. Misschien nog niet zo in Europa, want het is maar de Conference League. Maar voor Feyenoord en voor Marseille wel. Ik vroeg me nog wel af, hè. Ze schrijven natuurlijk historie. Feyenoord is natuurlijk bezig met een geweldige campagne. Dit wordt de 18e wedstrijd. Dit zijn eigenlijk allemaal leuke wedstrijden geweest. Als je ze heel snel bij elkaar optelt. Maar vanaf waar gaat het nou bijvoorbeeld leven bij de mensen in Duitsland, noem het maar. Of mensen in Spanje of zo, dit toernooi. Hè? Want kijk jij bijvoorbeeld de halve finale Europa League, Stefan?
Nee.
Nee, vaak niet. Hè? Dus vaak kom je pas inderdaad bij de tweede halve finale. Dat is deze wedstrijd of de finale. Ja, en dit is denk ik wel, de tweede halve finale is wel, het is natuurlijk een 3-2 uitslag geweest. Dus dit wordt een spannende wedstrijd. Maar om je een voorbeeldje te geven. Ik liep vorige week in Dubrovnik, want ik was er een paar dagen uit. De mensen begonnen daar ook over, dat kan niet, als Feyenoord speelt. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Feyenoord nooit ver kwam in Europa de laatste jaren. Maar daar had je een sportsbar en er staan dan al die wedstrijden op aangegeven. En alle wedstrijden stonden erop, behalve Feyenoord-Marseille. Je kon ze werkelijk allemaal zien, tot aan de Russische competitie en toe. Maar Feyenoord-Marseille werd daar niet uitgezonden. Dus toen dacht ik, ja, daar leeft het dus toch niet zo nog. Maar ik denk dat Marseille-Feyenoord deze week wel, door die uitslag, dat het wel een grote wedstrijd is. En dan wel op het laagste niveau van de Europa Cup toernooien. Maar dat is voor Feyenoord natuurlijk bijzaak. Want Feyenoord gaat in principe nooit meer de Champions League winnen, tenzij er een miljardair in staat. En de Europa League zal ook wel heel moeilijk worden. Dus dit is de kans van hun leven.
Nou, laten we daar zo meteen verder over gaan praten. Eerst even naar het historisch feitje van deze 5e mei. 5 mei 1956. Bert Troutman claimt op deze dag zijn plek in de geschiedenisboeken. Hij is dan doelman van Manchester City en speelt de FA Cup finale tegen Birmingham City. En hij doet dit de laatste 17 minuten met een gebroken nek. Een botsing leidt ertoe. En in de eerste instantie dacht ik, is hem niet gebroken. Als je ziet de beelden dat hij die ketting omgehangen krijgt, zie je wel degelijk, er is iets niet goed. Dat bleek ook later wel. En hij had ook gewoon kunnen overlijden.
Ja, ik ken dat feitje, ja. Maar meestal rijden ze in de Tour ook gewoon verder met een gebroken nek, toch?
Ja, een gebroken heup. En dan komen ze bij de finish aan en zeggen ze, maar mijn ploeg heeft misschien morgen nodig. Ja, maar morgen fiets je niet. Nee, maar ja, weet je. Maar goed, deze man had gewoon met 1 verkeerde duik gewoon kunnen overlijden. Hè? Dat is,
Ja.
Hey, voordat we over Feyenoord praten, we hebben de halve finale van de Champions League gehad. De finale is een Spaans-Engelse finale. Het is uiteindelijk Real Madrid geworden. Het leek heel lang City te worden. En toen dacht ik nog even terug aan de podcast van gisteren. Sjoerd zei toch heel duidelijk.
Is natuurlijk in het verleden heel vaak geneigd geweest om allerlei gekke trucs uit te halen. En je zou bijna willen adviseren van, joh, doe dat nou vooral niet deze keer. Dan heb je de meeste kans om te winnen.
Sjoerd zei, blijf nou spelen zoals je vorige keer deed tegen Madrid. Dat zat ook niet echt in bij City, hè?
Nee, maar bijna geen bal op doel natuurlijk. En dan in één keer in die laatste minuten. Ja, het is wel echt wat Real Madrid dit seizoen in de Champions League heeft laten zien. Aan Houdini-ex Dat is natuurlijk wel echt geweldig. Je zou ze die prijs wel gunnen. Ik geloof niet dat heel veel mensen dat met me eens zijn. Ja, maar ik vind Real Madrid echt... die ploeg is zo verschrikkelijk taai. En wat ik aan het eind zie, de blijdschap van spelers als Marcelo, gewisselde spelers als Kroos, Casemiro, Modric, hoe blij die allemaal zijn. Die trainer die zo rustig blijft. Ja, ik kan daar wel van genieten. En ja, het heeft ook wel iets dat City, dat prachtig voetbal speelt natuurlijk, ja, dat het toch heel moeilijk is om die Champions League te winnen. Ja, dat is het grote doel daar en ze komen steeds dichtbij. Maar Paris Saint-Germain en City, ze slagen er toch steeds net niet in. Ja, dat maakt het voetbal toch ook wel mooi. De Champions League seizoen heeft toch wel weer voor heel veel attractief voetbal gezorgd. En voor prachtige wedstrijden. En ik ben wel blij dat Madrid weer eens een finale speelt.
Ja.
De zoveelste keer een finale speelt.
Maar wat was nou het probleem bij City dat ze het uiteindelijk niet konden afmaken? Want 1 minuut bepaalde eigenlijk de rest van die wedstrijd, hè?
Nou ja, dat is alles eigenlijk. Want ja, ik denk dat niemand had gedacht dat het nog omgedraaid zou worden. En 2 goals in... In een minuut, hè? Een ruime minuut. Ja, dat overkomt je natuurlijk bijna nooit. Maar in deze wedstrijd is dus blijkbaar wel. Ja, en toen voelde je wel aan dat het misging. Hoewel ik zelf dacht, maar ik had niet de allerbeste beelden. Dat het geen strafschop was. Waar die 3-1 uit viel. Maar misschien denk jij er anders over.
Ja, hij kan hem geven. Weet je, je moet uit die situatie blijven toch als verdediger. Dat is een beetje waar het om gaat toch?
Maar ik dacht dat hij eerst de bal speelde. Maar het blijft een hele gevaarlijke tackles. Ja. Ja, en dat Benzema dan weer maakt. Ja, het is allemaal... Het is echt zijn toernooi geworden natuurlijk. Maar ook die Braziliaan, Rodrigo, ook die Vinicius natuurlijk. Laat de mooie dingen zien. Ja, ik heb er wel van genoten. En ja, gisteren was het bijna gedaan met Liverpool. Althans, een helft. En nu City eruit. Ja, die Engelse ploegen laten het toch ook een klein beetje... Ja, die verrassing in negatieve zin. Ik bedoel, ze hadden de finale allebei kunnen spelen. Dat was natuurlijk geweldig. Maar ja, als je toch de elftallen naast elkaar zit, dan zou Manchester City met hun huidige vorm en zo dit toch eigenlijk moeten winnen.
Ja.
Maar Madrid is toch bijna niet te verslaan.
Nee. Maar toch, het is een knappe prestatie van Real Madrid. Het is in ieder geval geen Engelse finale. Dat was een beetje waar mensen op voorhand ook wel dachten. Ja, weet je, is dat... Maar toch dat project
van... Ja, dat is ook
van... Ja. Maar toch dat project van Guardiola, dat lijkt toch ook bij Bayern München lukt het niet, het lukt bij City niet. Is het dan zo lokaal op Barcelona dat het dan daar echt mee kan?
Nou ja, hij is er wel heel dichtbij in de buurt gekomen natuurlijk. En hij heeft ook prachtig voetbal laten zien. Maar ja, uiteindelijk is hij vooral naar Bayern München, want ja, kampioen, dat worden jij en ik ook hebben bij Bayern München normaal gesproken. Een beetje gechargeerd gezegd. Daar hoefde hij niet voor naar Bayern München te gaan. Hè. Daar kan de tweede trainer of de derde trainer. Hier lukt dat ook. Bij City is dat wel iets anders. Dus daar heeft hij wel het een en ander neergezet in de Premier League zelf. Maar het grote doel is natuurlijk uiteindelijk die Champions League geworden. Ja, daar lukt het hem niet. Maar het is natuurlijk ook niet zo dat zomaar even lukt. Ja, het komt natuurlijk elke keer, is het close. Maar het is gewoon niet zo eenvoudig. En nu waren ze er wel echt heel dichtbij. En ik denk... Dat dit wel een van de pijnlijkste nederlagen is, omdat die wedstrijd was eigenlijk in de tas.
Ja.
Je gaat even naar de wc en het is 2-1.
Ja, het deed een beetje denken aan, was het Bayern München United ooit, die wedstrijd in de finale in twee minuten?
Ja, klopt. Alleen toen was natuurlijk meteen de beslissing. Maar ja, dit deed wel zoveel pijn, dat je ook wel kon aanvoelen in die verlenging. Ik had ook het idee, ja, als er niet gescoord wordt, dan zal Madrid die strafschoppenreeks winnen, want die zitten er zo goed in dan niet. Maar je voelde wel aan hoeveel pijn dat heeft gedaan, ja.
Ja.
En nogmaals, Carlo Ancelotti, ik zag van de week zijn prijzenkast. Het is onvoorstelbaar. In alle grote competities kampioen geworden. Nu had hij gezegd, ja, maar dit is mijn laatste club. Ik ga nog even een bondscoachschap aan misschien. En dat is het wel. Maar ja, hoe hij reageert op die doelpunten. Ik kan ook genieten van Simeone van een Conte. Maar als je ziet hoe rustig hij blijft. Dus die hele bank is aan het springen, aan het juichen, een bal in een vuistje. En op het eind, dat vond ik het allermooiste, lag die Courtois op die bal. Dat was op 30 seconden. Dus iedereen dacht, blijf erop liggen. Dan is de tijd tenminste voorbij. Die scheidsrechter trouwens volgens mij 10 seconden te vroeg had. Niet dat hij nog had kunnen vallen, maar dat vond ik wel vreemd. Maar toen gebaarde Ancelotti naar die Courtois van, kom op, bal weer in het spel brengen.
Ja.
Die man straalt in alles zoveel rust uit. Dus ik denk, als er brand in je woning uitbreekt en Carlo komt bij de ingang staan. Dat je denkt, nou, ik heb nog even de tijd om spullen te pakken voordat ik naar buiten ga. Het is ongekend. Waar al die trainers steeds wilder en wilder worden, wordt hij nog rustiger dan dat hij al was.
Ja. Nou ja, goed, laat dat ook een les zijn voor Arne Slot. Hè? Want je hebt het ook over gehad, rustiger worden langs de lijn. Arne Slot had de persconferentie voor de wedstrijd met Marseille. En toen kwam hij over een beetje de route de afgelopen 9 maanden, de lessen die Feyenoord heeft gehad. En hij verwoordde dat dat moet dan allemaal uitmonden in de wedstrijd tegen Marseille, die tweede wedstrijd. En hij zei dat als volgt.
We hebben wedstrijden gespeeld, of fases van wedstrijden gespeeld, dat de tegenstander beter was. Waarin we moesten verdedigen, waarin we dingen daarbij beter konden doen. Dat is een proces wat het hele jaar doorgaat. We hebben wedstrijden gespeeld dat we veel beter waren dan de tegenstander. En de eerste en enige kans die de tegenstander te counter kreeg een tegengoal was. Nou, dat heb je ook afgelopen week tegen Marseille gezien. Dat zij uitstekend in staat zijn om goed te kunnen counteren. Ze zullen al die dingen die we, nou ja, 8-9 maanden lang met elkaar getraind, besproken, ervaren hebben, op de toppen van onze kunnen uit moeten voeren morgenavond om een goed resultaat te halen.
Ja. 9 maanden lang. Je hebt het ook vanaf het begin af aan gevolgd. Je zei net al welke plekken je allemaal hebt aangedaan op weg naar deze halve finale. Waarin heb jij Feyenoord het meeste zien groeien als team?
Nou ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want het is uiteindelijk allemaal in het ontwikkelen van het spel gekomen. Hè? Want in de winterstop hebben zij geconstateerd dat die selectie te smal was. Halen ze 4 spelers. Maar die zitten of op de bank of ze zijn niet speelgerechtigd in Europa of... Ze komen helemaal nog niet aan bod. Center heeft nog niet meegedaan. Cole Bassett is niet eens ingeschreven voor de Europa Cup, want we mochten er maar 3 inschrijven. Walemark is een dure aankoop, maar we hebben hem een paar keer zien invallen. Wel veelbelovend, maar niet echt een grote rol gespeeld tot op heden. En Jorrit Hendricks komt er eigenlijk alleen in de laatste 10 minuten om een overwinning over de streep te trekken. Dus zij hebben, ze hebben zich gewoon voortdurend ontwikkeld. En dat heb je vanaf het begin wel gezien. Hè? Nou, hij heeft natuurlijk iets aanvallende speelstijl erin gebracht. Snel resultaat geboekt. Spelers omarmden dat. Ja, en dat heeft ze zo ver gebracht. En het verbaast mij wel. Omdat ze in eerste instantie natuurlijk tegenstanders verrasten. Hè? Met het hoge druk zetten. En de intensiteit waarmee ze dat deden. Maar daar kun je niet meer van spreken natuurlijk.
Nee.
Ik neem niet aan dat Sampaoli denkt. Oh, fijn, het zit druk. En daar moeten mijn spelers beter op voorbereiden. Dus het is ook gewoon voetballend is het gewoon goed. Dus ja, daar hebben ze een enorme sprong in gemaakt en best wel snel. En het grappige was, Slot zei in de winterstop, je wist niet of hij dit elftal beter zou kunnen maken op voetbalgebied of dat er een kwaliteitsinjectie van buitenaf zou bij moeten komen. Ja, die is er niet geweest. Of je moet het Walemark al zover toeschrijven, maar dat is eigenlijk een beetje onzin natuurlijk met een paar invalbeurten. Dus ze hebben op basis van steeds met dezelfde opstelling, steeds met dezelfde intentie, intensiteit spelen, steeds met dezelfde aanvallende manier van voetballen. Ja, hebben ze zich zo ontwikkeld dat ze zo ver zijn gekomen. En dat is natuurlijk best wel knap. Je zou in de winterstop kunnen zeggen, ja, we halen een speler en die maakt net het verschil. Maar die spelers hebben zich gewoon allemaal ontwikkeld. Want toen Dessers kwam, dachten we ook niet allemaal dat wordt de topscorer van de Conference League, toch?
Nee.
En zo hebben we dat met meer spelers gehad. Dus het is echt het teamproces wat ze verder heeft gebracht. En ja, wat Slot voortdurend zegt, komt toch wel heel vaak uit. Hè, dat het team het individu beter moet maken, enzovoort, enzovoort. Dus ja, echt gewoon een ontwikkeling van het team over de maanden.
Maar dan heeft hij ook die groep, die heeft dat ook moeten kunnen oppakken. Hè? Soms kan je wel als trainer iets willen, maar dan heeft hij dat kennelijk ook heel goed kunnen overbrengen. Wat hij wil en hoe hij die jongens allemaal individueel meekrijgt.
Ja, want er zijn natuurlijk heel veel goede trainers die bij de ene club wel goed presteren, maar bij de volgende club spaak lopen, omdat er toch een aantal mensen niet dezelfde kant op willen. Hij heeft wel echt een hele makkelijke spelersgroep getroffen. En hij heeft een spelersgroep getroffen die niet het geweldige half jaar achter de rug had. En die eigenlijk de wens had om wat verder naar voren te voetballen. En dat ook veel vaker heeft uitgesproken. Dus ja, ze moesten ook allemaal wel mee in dit stamien. En ja, hij heeft ook niet heel veel af laten vallen. Hè. Eigenlijk komt het op Leroy Fer, die kon gaan. Antonucci, die was natuurlijk voor hulpgeld gehaald. Dat bleek niet een schot in de roos. Maar voor de rest heeft hij toch, voor zijn werken niet eentje zo tussendoor gegeven, heeft hij toch een beetje gedaan met die spelers die hij had. We hebben het vandaag gehad over Pristina, de eerste wedstrijd, Brita uit. Ergens diep in 22 juni volgens mij uit mijn hoofd. Ja, toen had hij Leroy Fer nog als aanvoerder.
Ja.
Daar speelde Banners in de spits. Daar zaten die jongens op de bank die nu helemaal niet meer bij Feyenoord in beeld zijn. Ja, toen is langzaam dat geld van Berghuis binnengekomen. Dat is natuurlijk heel goed uitgegeven. Dus daar verdient Arnees ook een compliment mee. Hier en daar hoor ik ook wel eens wat kritiek op hem. Maar die deel ik niet zo, eerlijk gezegd. Omdat ja, hij is toch degene die Arne Slot heeft binnengehaald. Die zijn nek heeft uitgestoken voor zo'n trainer. Binnen te halen. En dan ook veel aankopen die toch nog slagen. En,
dat zeg jij nu. Maar je maakt net het lijstje. Van de aankopen die gekomen zijn, echt als aankoop, is alleen Trauner degene geweest die in de basis staat.
Ja, Arsenis heeft even nodig gehad, is natuurlijk wel een goede aankoop gebleken. Dus dat is, ja, gedeeltelijk klopt dat.
Maar Dessers en Reed zijn huurlingen natuurlijk. Dat is goed dat je erbij. Maar de aankopen zoals Jahan Baks zit op de bank.
Dat is waar. Jahan Baks en Pedersen ook. Maar die heeft natuurlijk wel zijn rol gehad. Ook Jahan Baks heeft in het begin wel zijn rol gehad. Maar dat klopt. Eigenlijk is Jahan Baks voor het geld wat ze daarvoor uit hebben gegeven, valt dat inderdaad een beetje tegen. Maar aan de andere kant, ja, Nelson doet het goed. Is wel een huurling, dus daar heb je natuurlijk op de lange termijn niet zoveel aan. Maar ja, ik denk dat het geld wat Feyenoord had en wat ze daarvoor hebben gehaald, dat gewoon uiteindelijk goed is gebleken. En dat dat de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, dat die ook de kennis dienen te krijgen. Dus dat is A, de trainer die het elftal zal voetballen, maar ook de man die de trainer heeft gehaald. En natuurlijk heb je gelijk, niet elke aankoop is een schot in de roos gebleken, maar het zou wel een beetje bij het oude Feyenoord passen als we aan het einde van het seizoen weer iemand gaan zoeken die er dan maar uit moet, omdat dat misschien niet helemaal goed was. Ja, die fase zijn ze ook een beetje voorbij, denk ik.
Ja. Is de prestatie die Slot levert nu met Feyenoord knapper dan de prestatie die hiervoor leverde met AZ?
Maar ja, vind ik moeilijk te beoordelen, omdat ik AZ ook niet helemaal natuurlijk van week tot week op de voet volgde. Maar daar heeft het proces volgens mij iets langer geduurd. Maar daar kwam hij op een gegeven moment ook in. Wedstrijden uit bij Napoli kon hij winnen. Hij heeft hij zelfs gewonnen. Sociedad, dat soort wedstrijden. Dus toen eerst kon hij tegen de lagere clubs uit de Eredivisie, daarna tegen de top van de Eredivisie en dan tegen de subtop van Europa. Maar daar heeft hij dus wat een paar jaar over gedaan. En bij Feyenoord is het zo dat die wedstrijd de lage Eredivisie, die wint hij eigenlijk vrij simpel de laatste tijd. Top Eredivisie kan wel wat beter. Hè? Ajax 2 keer verloren, PSV hebben ze dan wel gewonnen. Maar AZ ook een keer een nederlaag tegen geleden. Twente, als je die mee mag tellen, uitgeschakeld in de beker. Uit niet gewonnen, dus dat kan nog wel beter. Maar in Europa hebben ze natuurlijk geweldig gedaan. Dus ja, ik weet niet of het beter of slechter is dan wat hij bij AZ heeft laten zien. Maar het is in ieder geval wel zo dat dit seizoen tot het succes is geworden. Niet zozeer door de competitie, daar is het. Loopt het eigenlijk zoals je mag verwachten van Feyenoord qua punten. Maar ja, in Europa, dat is natuurlijk een unicum van een ploeg die je nog niet zo lang geleden de trend ziet van het.
Dat is waar. Het geheim gaat natuurlijk zijn voor Feyenoord het afstoppen van Payet, toch? Dat is eigenlijk waar het om gaat.
Ja, uiteindelijk wel. Ja, dat is de grote vormgever van die ploeg. En hij is 35, maar eigenlijk alles wat hij met de bal doet is goed. Alleen zijn zwakte ligt natuurlijk bij wat hij niet met de bal doet. Als ze de bal niet hebben. Maar daar is wel alles op geënt bij Feyenoord. Ja, het probleem is een beetje dat Sampaoli hem overal neer kan zetten.
Ja.
Dus verwachten ze hem als 10. Trouwens zei vandaag nog, we moeten hem uit de as van het veld houden. Want daar wil hij juist die steekballetjes hebben. Zet hij de mensen voor de keeper. Die wil hij gaan geven. Dus. Maar voor hetzelfde geld duikt hij aan de linkerkant op. Dat heeft hij dit seizoen ook al een paar keer gedaan. En zondag ook weer. Of in de spits. En dat vond Slot wel moeilijk. Ze hebben eigenlijk geen goed idee hoe die wil gaan spelen, Sampaoli. Omdat hij zo vaak wisselt van zijn samenstellingen van tactische varianten. Dat het afwachten is waar hij speelt. Maar dat Payet de grote man is. Met Guendouzi, Camara, ook wel goede spelers en zo. Maar Payet is natuurlijk wel de blik van hem. En de enige speler, denk ik, die al die hele grote wedstrijden al heeft gespeeld. Hè, met de Franse nationale ploeg en zo. Dat heeft Feyenoord eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Eén speler, want Trauner zei het ook, dit wordt de grootste wedstrijd uit mijn carrière. En volgens mij ook voor andere medespelers. Ja, dat zijn eigenlijk volgens mij de twee grootste twijfelpunten. Hè? Dus ze hebben eigenlijk nog nooit op dit podium gestaan. Dit is een alles of niets wedstrijd om een finale te halen. En het tweede is misschien lullig om te zeggen, maar de keeper is natuurlijk in Europa nog geen bijlo gebleken. Dus ja, ik zag hem verleden week, die heb ik gewoon van televisie gezien, een bal houden. Die was op een gegeven moment uit en toen zag hij ook dat iemand tegenhoudt. Het is natuurlijk helemaal niet zo dat het een hele slechte keeper is of dat hij aan alle kanten rammelt. Maar je kunt best als Feyenoord fan denken, gaat hij ons in het doorslepen? En om een finale te halen moet je volgens mij wel echt een keeper hebben die uiteindelijk te doorheen krijgt.
Nou, als het zo'n slotfase wordt zoals bij Real Madrid City, dan moet je wel een keeper hebben waar je op kan vertrouwen, zeg maar.
Nou ja, dat zag Courtois, hè, met een paar ballen die hij nog aanraakt. Ja, dan moet je ook een beetje geluk hebben, maar het moet ook vertrouwen geven. Het gaat vaak niet eens om een foutje of niet, maar het moet ook vertrouwen geven aan je laatste lijn. En als je als keeper dat vertrouwen niet kunt geven, dan kan ook iets ongrijpbaar zijn. Dan kan het zijn dat spelers daar onrustiger van worden of iets anders gaan handelen dan normaal. En dat kan funest zijn. Aan de andere kant, Feyenoord heeft vorige week zoveel kansen gecreëerd tegen Marseille, dat als zij op hun eigen manier gaan voetballen, en ik vind het verstandig van Slot dat hij niet in één keer de defensieve gaat voetballen of iets dergelijks. Alleen als ze ertoe gedwongen worden, zegt hij. Maar als zij gaan voetballen op de manier zoals ze het hele seizoen hebben gedaan, dan gaan ze ook hier weer kansen creëren. Ja. Ja, dan gaat het erom, benut je de kansen en hoeveel geef je er zelf weg?
Ja, belooft een mooie pot te worden in een mooi stadion. Jullie slapen volgens mij om de hoek, hè, van het stadion.
Ja, ik zit echt op 20 meter van de persingang ook.
Oh.
Dus het is,
heb je wel parkeerkaart gekregen?
Ik ga morgen begin om 9 uur. Ik kan om 2 minuten voor 9 ga ik denk ga ik lopen. Nee, er zitten een paar stadions of een paar hotelletjes om het stadion heen. En ik had toch ook wel een klein beetje een voorgevoel dat in de prachtige haven, waar je ook goed kan eten en goed kan vertoeven, dat het daar wat onrustiger zou gaan worden. Ik had de beelden gezien tegen Paok. Ik was hier natuurlijk een paar weken geleden al geweest. En toen had ik ook een van die quotes dat iemand zei van nou, het fijne publiek hier op de terrassen met fijne shirtjes en sjaals en vlaggen. Laat ze het maar proberen. En ja, je hebt toch een beetje het gevoel dat je daar niet moet zijn. Wel als gewoon verslaggever misschien, maar niet als sportverslaggever.
Nee. Ik wil nog 2 korte dingen met je doornemen. Kan Chelsea failliet gaan, denk jij? Want die club is nog steeds niet overgenomen. Ze hebben nog een maand dat ze in die verlengde fase zitten. Maar kan Chelsea failliet gaan?
Ja, het lijkt mij sterk. Dus zo'n grote club, je haalt zoveel groots in huis als je dat overneemt. En er zijn genoeg mensen die dat geld hebben, dat ik kan me niet voorstellen dat gebeurt. Je koopt wel iets natuurlijk. Hè. Het is niet zo dat je een club van onderuit in Nottingham Forest of zo en dan weer op moet gaan bouwen of zo. Ja, je zit met Chelsea al aan de top. Spelers zijn er, veel liggen er toch vast. Uiteindelijk stapt daar natuurlijk iemand in die het juiste bedrag neerlegt. En dan gaan ze weer gewoon verder. Dus ik kan het me niet voorstellen.
Nee. En hoe groot gaat het verlies zijn van Gravenberch in die laatste wedstrijden van het seizoen voor Ajax?
Ja, ik denk dat het gat
net groot genoeg is.
Ja, net groot genoeg is. Maar ik kan me wel voorstellen dat je als Ajax-fan, en dat hebben ze niet vaak natuurlijk, de Ajax-fans, maar dat je toch een klein beetje denkt van ja, het gaat allemaal niet zo soepel. En dan valt hij ook nog eens weg. En moeten we weer gaan pussen. En we hebben al een aantal jeugdspelers nog niet de laatste tijd laten spelen. Hè, die dan met de kramp eraf moeten. Wel grote talenten, maar ja, ik denk dat het misschien wel wat voor iets meer onrust zorgt, maar ik denk dat het gat uiteindelijk te groot is. Al denk ik wel dat ja, als Feyenoord hier een hele zware wedstrijd gaat spelen, die misschien ook nog wel met verlenging wordt afgesloten, dat de focus van Feyenoord op Feyenoord PSV, dat die misschien wel erg laat komt. Omdat PSV daar, waar ze normaal veel meer moeite hebben, denk ik, om de Kuip te winnen, dat die daar misschien wel van kunnen gaan profiteren. Al is het koffiedik kijken, want PSV won de bekerfinale, hè, en speelde toen op donderdag een zware wedstrijd in Europa. Maar Feyenoord won bijvoorbeeld weer bij PSV uit. Toen had Feyenoord op dinsdag gespeeld tegen Haifa. PSV had op donderdag gespeeld, dus toen kwam de theorie van iets meer rust hebben wel uit. Maar ik kan me voorstellen als Feyenoord hier een wedstrijd heeft gespeeld, dat de focus, ja, die komt erg laat. Dus ja, ik denk dat PSV daar misschien wel van gaat profiteren. En dat zou dan in ieder geval de druk op Ajax groot houden.
Ja, nou, laten we eerst maar gewoon kijken hoe het in die wedstrijd gaat. Wat voor Feyenoord finale halen in de Conference League zou natuurlijk fantastisch zijn. Als je in ieder geval weer na 20 jaar een Europese finale kan spelen. Daar gaat de focus vooral op vandaag. En vanavond natuurlijk ook na de wedstrijd gelijk zo snel mogelijk een podcast. Met Maarten analyseren we die wedstrijd. Laten we hopen op een mooie wedstrijd, maar wel met een goed resultaat voor het Nederlands voetbal.
Ja, uiteindelijk wel natuurlijk, ja. Kijk, ik zit nooit ergens als supporter op de tribune, hoe gek dat ook klinkt. Maar ja, het is natuurlijk het beste voor Feyenoord en voor onze krant als Feyenoord die finale ook nog haalt. Ja, dan krijg je nog een toetje eind mei in Tirana, waar een volksverhuizing heen dreigt te gaan. Maar er zijn alleen niet genoeg kaarten natuurlijk, in zo'n heel klein stadion. Maar ja, het zou natuurlijk prachtig zijn als een Nederlandse club weer eens een Europese finale speelt. En dan weet ik wel, dan komen de verhalen natuurlijk dat het de derde toernooi is, maar als je een halve finale hebt met Marseille en Feyenoord, die toch het toernooi hebben gemaakt, hè, ook qua sfeer. En dan blijf ik even weg van wat er op dit moment eventueel in de stad gebeurt, waar ik geen zicht op heb, hè, zodat we daar ook een klacht over krijgen. En de andere halve finale is Leicester City, nog niet zo lang geleden kampioen van de Premier League. En AS Roma, wat ook gewoon een hele grote club is. Nou, is dat toch uiteindelijk een prachtig toernooi geworden.
Precies. Nou, mooie wedstrijd vanavond gewenst. En wij gaan dat allemaal weer volgen voor de buis ook. En morgen dus in de voetbalpodcast terugblikken op dat duel. En gelijk ook vooruitblikken op Super Sunday dat eraan komt. Dat doen we morgen dan met Maarten Wijfels. Mikkels, dank voor nu. En tot de volgende.
Ja.
Wat een eer om hier weer te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment.
En
tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar Bluff. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. Dit is de podcast 30 jaar bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast app.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.